Ganna, Lea is er ook bij, moeder, Rebecca. Welkom. God zegen. Laten we even bidden voor deze Bijbelstudie. Vader, ik dank u, Jezus, voor uw woord, heren. Voed vandaag onze ziel met uw woord, heren. Met vers brood uit de hemel, heren. Laat het duidelijk zijn. Hetgeen dat u wilt zeggen tegen de kerk. Hetgeen dat u zoveel jaren geleden heeft gezegd, heren. Laat een realiteit en een werkelijkheid worden, heren. Laat uw woord vandaag geopenbaard worden, heren. Laat het levend worden, want uw woord is levend en krachtig, heren. Als een tweesnijdend zwaard, heren. Laat zijn doel vervullen vandaag. In Jezus' naam. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Goed. Wij waren aan een serie bezig over de bergreden. Matteüs, hoofdstuk 5, 6 en 7. En ik hoop dat jullie allemaal een beetje huiswerk hebben gedaan door de bergreden al eens te hebben gelezen. Als je dat nog niet hebt gedaan, dan geef ik u nu huiswerk mee, dat je tegen volgende week Matteüs hoofdstuk 5, 6 en 7 leest. En dan weet je tenminste, als ik een beetje te snel ga, en ik ga soms te snel. En als ik te snel ga, hou me dan tegen in de chat. Stel een vraag of geef een opmerking of zo, dat ik weet dat ik niet te snel ga, want ik wil niet... Ik wil niet dat ik zaken zeg, want voor mij is het allemaal heel duidelijk in mijn hoofd. En soms word ik wat enthousiast over hetgeen dat ik vertel. En dan kan het wat te snel gaan. En ik besef soms niet dat mensen tijd nodig hebben om hetgeen dat ik zeg, om dat te verwerken. En dan zie ik, ik ben hier twee dagen mee bezig. Met hetgeen dat ik in een uur aan u geef. Hè. Bij mij is dat allemaal binnengecijpeld. Ik zoek zaken op. Ik ben er uren mee bezig. En dus voor mij is het redelijk duidelijk. Maar ja, jullie horen het dan voor de eerste keer. En dan kan het soms overweldigend zijn. En dus als ik te snel ga, laat me iets weten. Of bereid u voor en lees de passages meermaals. Die we gaan behandelen. Hè. We zitten in de bergreden. We hebben vorige week maar 3 versen gezien. Dat is niet veel. Maar probeer dan jezelf voor te bereiden en te lezen. Dan weet je tenminste waarover het gaat. Ik hoop dat iedereen mij duidelijk kan horen. Als dat niet is, zet maar in de chat. Hè. Maar dus, de bergreden. Hè. Matteüs hoofdstuk 5. Een van de populairste passages in de evangelie. Ja, de bergreden die bekend staat, Sermon on the Mount in het Engels. Bergreden die bekend staat onder gelovigen en ongelovigen gelijk. Ja, liederen zijn erover gezongen, filmen zijn erop gebaseerd, preken, talloze, duizenden, miljoenen preken zijn erop gebaseerd, filosofieën zijn erop gebaseerd. Ja, en dus het is belangrijk, nu dat ik het extra diep bekijken en extra diep bestudeer, zijn er dingen die ik vroeger niet zag. En zijn er nog nieuwe zaken die eruit komen, die me helpen in mijn wandel met de Heer. Ik ga nog even herhalen van de voorbije weken. Ik doe dat altijd. Hè. Matteüs. Waarom Matteüs dat eigenlijk in zijn evangelie heeft geschreven. Want je kan... Even Matteüs 4, 17 al opzetten. Maar om even duidelijk te maken, Matteüs was een volgeling van Jezus. Ja, een van de 12. Hij was een ex-tollenaar. Hij werkte dus voor de Romeinen. Hij was dus eigenlijk gehaat door zijn eigen volk. Maar ja, hij moest een job doen. En hij inde belastingen voor de Romeinen. De Romeinen was een hatelijk volk voor de Joden. Ja, zij waren de bezetters van hun heilig land. Ja, dus de scène is 30 na Christus. De Romeinen zitten er al sinds 64 voor Christus. Daarvoor waren het de Grieken. Ja, daarvoor waren het de Perzen. En daarvoor waren het de Babyloniërs. Dus sinds 586 voor Christus, ja, hadden de Joden geen land. Hun tempel was vernietigd in 586 voor Christus. Dit was allemaal voorspeld in het Oude Testament. Jesaja sprak ervan. De oordeelsprofeten spraken ervan. Ja, heel duidelijk. Het volk heeft kansen genoeg gekregen. Zij zijn jaren, honderden jaren, decennia lang hebben ze God ongehoorzaam geweest. En wat God had voorspeld is uitgekomen. En dus ze verloren hun tempel, ze verloren hun land. Maar God had ook goed nieuws. Hè? Ook doorheen de profeties kwam er een boodschap van herstel. Dat eens dat de 70 jaar van de ballingschap voorbij zouden zijn, dat ze mochten terugkeren naar het land. En dat is ook gebeurd. Maar er is nog, in de schrift is er nog een ander goed nieuws te vinden. In het Oude Testament heb ik dan. Over een bepaalde Messias. Een dienaar van de Heer, zoals hij wordt genoemd. De mensenzoon. Iemand die komt op wolken en iemand die komt en die eeuwige gerechtigheid gaat inluiden. In Daniël hoofdstuk 7 bijvoorbeeld staan er specifieke voorspellingen van wat deze Messias gaat teweegbrengen. En dan staan er nog andere voorspellingen. In de psalmen kan je dat vinden, in Jeremia kan je zaken vinden, in Jesaja. In ieder geval, long story short... Jezus komt 600 jaar na de vernietiging van de tempel. Hij komt op de sein. En het volk is vol in anticipatie van hun redder. Want zij denken, het volk van Israël, de Joden, zij denken, de bevrijder komt. De Messias in de zin van de politieke Messias. Een Messias die ons gaat bevrijden van de Romeinse heerschappij. En er waren al vele messias gekomen en gegaan, alleen die zichzelf messias noemden. En dan komt er hier deze timmerman uit Nazareth, was geboren in Bethlehem, was ook trouwens voorspeld. En die zegt, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij, hè, in vers 17. Wel, het doel van Matthäus zijn evangelie is om Jezus te portretteren als de koning, als de Messias. Ja? Hij heeft heel zijn evangelie, 28 hoofdstukken lang. Allee, wij hebben die hoofdstukken erin gezet. In het Griekse origineel staan er geen hoofdstukken en geen versen. Dus gewoon één doorlopende tekst. Maar de lezers van die tijd, aangezien dat Matthäus een Jood was, hij schreef naar Joodse mensen, zij begrepen zijn stijl. Ja, er is een specifieke literatuurstijl dat Matthäus gebruikt. Hij gebruikt vele zaken die de Joodse lezers van die tijd wel zouden begrijpen. Bijvoorbeeld, hij begint daar in Matthäus 1 tot en met 4 is trouwens een inleiding. Een inleiding, dat begint met een geslachtsregister, met allemaal vaders en voorvaders. En hij kiest er specifiek 3 generaties van 7 geslachten uit. 3 × 7. 7 is een getal dat veel voorkomt in Matthäus zijn evangelie. Matthäus was nu iemand die koos voor bepaalde structuren. Hij kiest ervoor om een inleiding te beginnen. En 7 specifiek in die inleiding, hoofdstuk 1 tot en met en hoofdstuk 4, staan er 7 referenties naar het Oude Testament, waarin de Messias werd voorspeld, die zijn uitgekomen in Jezus. Ja? Dus Matthäus gebruikt er zo'n 7 verwijzingen, hints, hyperlinks, zoals we vandaag zeggen. Hè? Je weet wel, met zo'n blauw lijntje eronder. Als we daarop klikken, dan gaan we ergens naartoe. Wel, hij gebruikte dat 7 maal. Ja? En een Jood in die tijd die het Oude Testament van buiten kende, zoals in die tijd normaal was, elk kind werd vanaf jongs af aan met de Torah, de eerste 5 boeken van Mozes, en met de profeten en met de poëzie, de psalmen en de wijsheden enzovoort, die werden daarmee ingeprent. Van buiten moesten ze dat leren. Dat is ook wat de wet zegt in Deuteronomium, o succes. Prent ze in uw kinderen in. Hoor, o Israël, de Heer, onze God, de Heer is 1. He? Zeg het tegen uw kinderen. Plant het op uw deurposten. Plant het op uw voorhoofd. Plant het op uw rechterarm. Dat de Heer, dat er maar 1 is. Amen. En dat Hij de enigste redder is, de enigste God van hemel en aarde. Ze moesten hun kinderen dat inprenten. Ze gingen daar redelijk ver in, de Joden. Ze deden dat letterlijk. Prenten ze dat in op hun voorhoofd. Ze hadden zelfs van die bakjes op hun voorhoofd. De Joden, de echte Joden, doen dat nu trouwens nog in Antwerpen. Als je naar Antwerpen gaat, of je hebt ooit die serie daar gezien, ik denk dat het op de VRT was, Shalommeke noemt dat. Dat is zo'n documentaire over de Joden in Antwerpen. Die zitten letterlijk met houten kistjes op hun voorhoofd en met van die striemen rond hun rechterarm. Wel, daar zitten allemaal bijbelversen op en bijbelteksten. En in dat doosje op hun voorhoofd zitten ook bijbelteksten. Dus zij nemen dat heel letterlijk, die aan Deuteronomium 6, hoofdstuk 4, 5 en 6, hoofdstuk 6, vers 4, 5 en 6. Wanneer God zegt, prent ze in, draag ze op uw voorhoofd, draag ze op uw rechterhand. Natuurlijk, God wou niet dat ze dat letterlijk deden. Het hoofd is het centrum van de gedachte. De rechterhand is het centrum van uw acties. God wou zeggen, bij alles wat je denkt en bij alles wat je doet, hou voor ogen, hou in gedachten, dat er maar één God is. Ja? Dat deze God, Yahweh God, jullie heeft gered, uit het land van slavernij heeft gebracht in het land van het beloofde land. Jezus wil vandaag hetzelfde doen, want God heeft hetzelfde gedaan voor ons, doorheen Jezus. Prent het in uw gedachten, prent het op uw voorhoofd, prent het op uw rechterhand. Er is maar één redder, er is maar één verzoener. Er is maar één bemiddelaar. Dat is wat Paulus zegt in 1 Timotheüs 2,5. En zijn naam is Jezus. Er is maar één bemiddelaar, het is niet Mozes. Amen. Het is Jezus. En Matthäus wil Jezus portretteren als de nieuwe Mozes. In het Oude Testament hadden Mozes die tussen beiden kwam, die de berg op ging voor de 10 geboden te halen, die rechtstreeks uit de hemel kwamen. Nu is er een nieuwe Mozes, Jezus, die na zijn doopsel, na zijn Heilige Geestbevestiging, ja, de berg op ging om zijn eerste bergrede te geven. En zo wil Matthäus allemaal van die evenementen in Jezus zijn leven highlighten, om een vergelijking te maken. Kijk, Jezus is de nieuwe Mozes, hij is de bemiddelaar van het nieuwe verbond. En hij is niet alleen een vervulling van alle geschriften, hij is de geschiedenis van Israël perfect gemaakt. Waar Israël heeft gefaald in de woestijn, in het beloofde land, in het gehoorzamen van God zijn geboden, daar slacht Jezus in om het volmaakte offer te zijn. En zijn leven weerspiegelt de geschiedenis van de mensheid, van Israël, op zoek naar God, proberen God te gehoorzamen, maar daar waar de mensheid, waar wij allemaal hebben gefaald, want eigenlijk moeten we niet oordelen doen over het volk van Israël, want we hadden allemaal hetzelfde gedaan. Hoogstwaarschijnlijk. Het zit in onze natuur. Ja? Maar dank de Heer dat we een nieuwe natuur hebben gekregen, zijn geest. Amen. En dat is het verschil met het Nieuwe Testament en het Oude Testament. Het Oude Testament moesten ze alles proberen te doen, op eigen kracht, weliswaar in geloof dat wat God had gegeven, de wet, dat dat goed is en heilig. Maar o zo moeilijk om in ere te houden vanuit het vlees, vanuit uw eigen kracht. Maar dank de Heere voor zijn woord dat we nu hebben. Dank de Heere voor zijn leiding. Dank de Heere voor zijn voorbeeld. Dat hij was verleid zoals ons in alle opzichten, maar zonder fout, zodat hij volledig gehoorzamend aan God de dood heeft gekozen, om dan op te staan uit de dood en levend water en nieuw leven en eeuwig leven te geven aan zij die nu in hem geloven, doorheen zijn geest. Amen. Als iemand daar blij voor is, kan je een keer in de chat zeggen, dank u Jezus. Denk eraan, we moesten dankbaar zijn, weet je nog zondag? Als je niet meer weet waarvoor je dankbaar moet zijn, ik weet een paar dingen. Dank de Heer dat hij mij uit de duisternis heeft geleid naar het glorieuze licht. Amen. Dank de Heer dat er vandaag geen sneeuw is gevallen waar ik woon. Ik weet niet waar jullie wonen. Ik denk, in Malle heb je ook geen sneeuw gezien, denk ik. Misschien dat Jasmin wel sneeuw heeft gezien. Nee, in Antwerpen ook niks. Dat is juist. Zie, God is goed. Och, arme. Nee. Nee, ik snap wel dat we de Heer willen danken, maar als ik dan de beelden zie van heel Brussel ondergesneeuwd, dan kan je moeilijk zeggen, oh, dank de Heer, want wij hebben geen sneeuw gehad, wij hebben het goed gehad, maar er zijn er broeders en zusters in onze kerk in Brussel die nu waarschijnlijk niet kunnen gaan naar de kerk. Dus, heren, sta hem bij, maar de Heer sta hem bij. Dus, het is in orde. Waar was ik? Waar was ik? Ik ben I lost my thought. Matthäus. Ja, Matthäus. Dus Jezus gaat de berg op. Dat is wat... voordat hij de berg op gaat, noteert Matthäus een paar woorden van Jezus. Natuurlijk, hij heeft niet alles genoteerd. Hij kiest de woorden en de zinnen eruit en hij plaatst die zo in zijn evangelie. Niet noodzakelijk chronologisch. Als wij verslaggevers zouden zijn vandaag, moest Jezus hier op aarde wandelen en we hadden onze technologie vandaag, dan zouden wij alles chronologisch registreren. Ja, met camera's van tijdstip 0, de geboorte, tot zijn dood. Alles chronologisch zouden we weergeven. Ja, dat is voor ons belangrijk. Daarmee worden wij opgevoed, dat is in onze ogen wetenschappelijk. Dat is belangrijk, wij willen alles ordelijk, chronologisch, van A tot Z hebben. Belangrijk om zo weer te geven, wij zouden heel gedetailleerd weergeven. Wij zouden weergeven, moest Jezus... ik zeg maar iets, het brood en de vissen heeft vermenigvuldigd en daar zaten 3512 mensen, dan zouden wij noteren, er waren 3512 mensen, moesten we het hebben geteld. Ja? Wij zijn, althans onze maatschappij, onze westerse maatschappij, want niet elke maatschappij is zo. Ga je naar het Midden-Oosten, zij zijn niet zoals ons. Ja? Ga je naar Aziatische landen, zij leggen de nadruk op andere zaken. In onze westerse maatschappij, zoals wij het nu willen, en denken dat het beste is, dat denken wij. Wij willen chronologisch, gedetailleerd, alles wetenschappelijk. Ja, het kan zijn dat we over 100 jaar iets anders pakken. Maar dat is onze manier van registreren. Ja, maar in de tijd van Jezus, in de tijd van Matthäus... was het belangrijk om gedachten weer te geven, om thematisch te werken, om volgens bepaalde numerieke structuren te werken, om van die heel leuke verwijzingen naar het Oude Testament te doen die niemand zou begrijpen, alleen maar de Joden, om symbolieken te gebruiken, voor afschaduwingen die vervuld zijn in Jezus te gebruiken. Ja, wij snappen er allemaal niks van. Tenzij dat je natuurlijk van die studiebijbels koopt en commentaar en begint te lezen en boeken begint te lezen over het leven van de Joden toen en zo verder. Maar wij als westerse mens, als jij gewoon de bergreden gaat lezen, dan word je een beetje depressief. Van je gaat denken van, oei, ik kan nooit aan zo'n heilige standaard voldoen. Ik kan niet. Hetgeen dat Jezus van mij verlangt, dat kan ik niet. Maar er schuilt meer achter de woorden van Jezus. Heel veel achtergrondinformatie die we missen, die we wel verkrijgen als we in de geschiedenis natuurlijk gaan spitten. Maar Matthäus was dus vooral, voor hem belangrijk is om alles thematisch weer te geven. Dus hij kiest voor een inleiding, niet noodzakelijk chronologisch, dan gaat hij naar hoofdstuk 5 en dan begint hij aan de bergreden en 5 grote preken of redenvoeringen van Jezus kiest hij eruit om ze in zijn evangelie te zetten. 5. En dat komt overeen, 5, met de eerste 5 boeken van Mozes, van het Oude Testament, de Tora. Matthäus wil met andere woorden zeggen, er is een nieuwe Mozes, met een nieuwe wet, met een nieuw woord, met een nieuwe Tora. En die is groter en beter dan de vorige. Ja? Dat is wat hij eigenlijk was. Eigenlijk is dat fantastisch. Die verborgen boodschap dat erin zit. Ja. En elke keer als er een redenvoering stopt, dan, hier is dat in Matthäus 7 bijvoorbeeld, dan eindigt Matthäus met de woorden, en zo heeft Jezus gesproken. En hij eindigt, en zo eindigt dat zinnetje telkens bij elke redenvoering. Dus de eerste is in Matthäus 5, 6 en 7. Dan heb je Matthäus 10, de tweede redenvoering. Dan heb je Matthäus 13 en 14. Dan heb je Matthäus, als ik me goed vergis, ik denk dat het 19 was. En dan 24 en 25. Dat zijn de vijf. En telkens eindigen die met een bepaalde zin. En die zin wordt ook gebruikt wanneer Mozes zijn Deuteronium eindigt. Wanneer de geschiedenis van Mozes eindigt, diezelfde zin wordt gebruikt. Dus Matthäus gebruikt hetzelfde patroon dat Mozes heeft gebruikt. Dat is maar eventjes om te benadrukken. Maar we gaan even verder, want dat heb ik allemaal vorige week gezegd. Dus Jezus komt, hij zegt het koninkrijk van de hemel is nabij. En hij laat de mensenmassa zitten op de berg. En hij begint met de Beatitudes, hè, met de zaligsprekingen. Daar hebben we het de voorbije weken over gehad. Als dat je interesseert, moet je zeker online gaan en die Bijbelstudie nog eens volgen. Maar we gaan naar wat er belangrijk is voor ons vandaag. Matthäus 5. Ah ja, hier waren we geëindigd vorige week, vers 17. Oké, hier zijn we. Matthäus 5, vers 21 en 22, ja. Dus Jezus heeft juist gezegd, wie dat de zaligen zijn, wie dat de gezegenden zijn in het koninkrijk van God. En die koninkrijk van God was gekomen, want Jezus was gekomen, ja. En Matthäus gebruikt trouwens telkens de frasering, het koninkrijk van de hemel, ja. Koninkrijk van de hemel is gekomen, ja. De hemel blijft niet in de hemel, maar de hemel is naar beneden gekomen, ja. Dat wat zo lang was verborgen, wordt nu geopenbaard in Christus. En iedereen dacht, oh, eindelijk, we gaan bevrijd worden van de Romeinen. Maar Jezus zegt, nee, zalig, gelukkig, gezegend, de zachtmoedige. Zalige de gebroken van hart. Hè? Zalig zij die nederig van hart zijn. En hij draait alles om. Nee, het gaat niet met het zwaard gebeuren, zegt Jezus. Het gaat niet met de harde hand gebeuren. Het gaat niet met oorlog gebeuren. Het gaat niet met wapens gebeuren. Het gaat gebeuren op mijn manier. Ik ga jullie de manier laten zien hoe het koninkrijk van God gaat opereren, gaat werken. En dat is upside down. En dan komt Jezus en hij heeft al die zegeningen gegeven, maar dan geeft hij ook... Bij die zegeningen van het koninkrijk van God komen ook bepaalde, moet ik dat zeggen, verplichtingen niet, verwachtingen. Eens dat je een inwoner bent van het koninkrijk van de hemel, heb je dus een nieuw paspoort, bij wijze van spreken. Je bent een ambassadeur voor het koninkrijk. En daarbij horen ook andere gedragingen. Ja, zoals... Als een Japanner komt, wij schudden de handen, de Japanners die buigen. Die doen bepaalde zaken anders. Die hebben andere customs, die hebben andere gedragingen. Ja, wat wij normaal vinden, vinden zij misschien abnormaal. Wat wij lief vinden, vinden zij misschien beledigend. Dat kan soms een cultuurclash opleveren, hè. Ja, weet je, mijn neus. Maar dus, het koninkrijk van de hemel heeft ook zo andere gedragingen. Pardon, ik moest even niezen. En Jezus gaat nu aan de kaak stellen bepaalde interpretaties van de wet, van de Tora, en van het Oude Testament, die moesten verkondigd worden, maar de fariseers, de schriftgeleerden, die waren een beetje schijnheilig. Die waren voornamelijk gericht op uiterlijk vertoon en gehoorzaamheid aan de wet door hun daden. Ja? Ze waren niet veel bezig met hartsingesteldheid. Zolang dat ze maar deden wat correct was, dachten ze dat ze juist stonden voor God. Snap je? En Jezus komt en hij gaat dat aan de kaak stellen. Hij gaat hun interpretatie van de wet Hij gaat de juiste interpretatie, hij gaat het vervullen. Hij gaat laten zien, hij gaat niet alleen praten. Hè? Jezus was niet alleen een prater. Hè? Jezus zijn grootste overtuigingskracht en wat maakt hem een figuur in de geschiedenis van de mensheid zoals geen enkel ander, zijn zijn daden. Er zijn er veel die woorden hebben gesproken in de geschiedenis. Vele filosofen en mensen die waarschijnlijk goede daden hebben gedaan. Hè, zoals de Gandhi's en de moeder Teresa's en anderen. Waarvan we een goed beeld hebben gehad. Maar Jezus is untouchable. Die practiced what he preached. die leefde de waarlijke interpretatie van de wet uit. En dus in de wet staat, pleeg geen moord. Wie moord zal zich moeten verantwoorden voor het... Trouwens, telkens als Jezus zegt, jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd, dan verwijst hij naar een Oud-Testamentse vers, een wet van de Tora, en de interpretatie die wordt gegeven door de farizeeërs. Farizeeërs, schriftgeleerden, waren verantwoordelijk voor de verspreiding van Gods wet aan het volk. Ja, niet iedereen had een Bijbel om zelf te lezen. Ze konden hem wel van buiten leren. Maar die interpretatie, dat was voor de farizeeërs. Ja. En farizeeërs, ja, je mag geen moord plegen. Ja, als je moord pleegt, moet je verantwoorden voor het gerecht. Het gerecht spreekt hier namelijk over het Romeinse gerecht en tribunaal. Ja? Momentje. Aangezien dat de Joden zelf geen doodstraf mochten, want op moord stond de doodstraf, hè, door steniging, maar dat mocht niet uitgevoerd worden door de Joden. Alleen in zeer zeldzame gevallen. Dat werd uitgevoerd door de Romeinen. En zo hebben ze Jezus trouwens laten kruisigen. Anders had hij al gestenigd geweest van tevoren. Maar in ieder geval, Jezus zegt, ik zeg zelfs. Hè, dus dat gaan we nu telkens terugvinden. Dus jullie hebben gehoord, maar ik ga er iets nieuw aan geven. Ik ga er een nieuwe twist, een nieuwe interpretatie aan geven. Ik ga zeggen, iedereen die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Dus Jezus gaat verder dan de daad van moord. Jezus klaagt de toestand van het hart aan die voorafgaat aan moord. En veel mensen schuilen zich achter hun daden en zeggen, ja, maar ik ben toch een goed persoon. Hè? Ik zou de hel niet verdienen. Of ik heb geen moord gepleegd. Ik ben toch een goed persoon. Ik ben niet zoals Hitler. Ja, dat is waar. Al goed dat je niet zoals Hitler bent. Prijs de Heer. Maar we kunnen soms wel inderdaad woede in ons hart voor een broer of zuster hebben. Ik heb het niet over rechtvaardige woede, hè. Want Jezus had woede uitbarstingen zoals in de tempel. Dat is wat we noemen rechtvaardige woede. Daar hebben we het al eens in een Bijbelstudie over gehad. Dat is iets helemaal anders. En voordat je jezelf gaat verantwoorden door het rechtvaardige woede te noemen, nee, God kent uw hart. Jezus wou duidelijk komen maken, God is geen God die niks ziet. God ziet alles. Hij ziet uw donkerste motieven. Hij ziet uw donkerste gedachten. En als je denkt dat, als je geen moord pleegt, dat je op goede voet staat, met God denk nog eens, want God kijkt verder. Hey, farizeeërs, iedereen die in woede tegen zijn broer of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Hij was nu, want Jezus wist wat er in het hart van de farizeeërs omging. Ja. Zij waren liefhebbers van geld, aandacht, succes. En het waren eigenlijk een bende schijnheiligen. Schijnheilig. Zij deden zich voor als heiligen. Maar het was schijn. Zij hadden afgunst ten opzichte van Jezus, omdat hij zoveel volk had, omdat hij zoveel succes had. Die werd bestempeld met rabbi, de Messias, die genas mensen, die verdreef demonen, iets wat zij niet konden doen. Wel, ze probeerden het wel, maar ze konden het niet. En ze waren afgunstig en vanuit die afgunst kwam woede, kwam woede en bitterheid, want ze hadden schrik dat Jezus hun positie ging overnemen. En dus beraamden ze plannen vanuit die woede, vanuit dat knarse tanden, letterlijk, hè, dat kunnen we lezen in Matteüs 25, wanneer dat hij voor hun Sanhedrin werd gebracht en toen dat ze vroegen aan Jezus, bent u de Messias? Jezus zegt, redelijk bevestigend. Ze waren zo kwaad dat ze hun kleren begonnen te scheuren, de hoge priester, iets wat in de wet verboden staat dat ze mochten doen. En ze begonnen te knarse tanden om Jezus eigenlijk zo van, weg met die kerel. Jezus was nu al aan het zeggen in zijn eerste preek. Ieder die in woede tegen zijn broer of zuster tekeer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Jezus wil zeggen, kijk, die dat moord, die zal zich verantwoorden voor het gerecht. Maar ook als je zegt tegen iemand, niets nut. Ja? Wel, sorry, niets nut als het tweede niveau. Ik ga even verder lezen. Ik zeg zelfs, iedereen die woede tegen zijn broer of zuster keer gaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht. Wie tegen hen niets nut zegt, zal zich moeten verantwoorden voor het Sanhedrin. En wie dwaas zegt, zal het voor het vuur van de Gehenna komen te staan. Nu nogmaals, hè, als je dat nu gewoon leest, zonder al die achtergrondinformatie die ik u geef, dan durf je niet meer dwaas zeggen, of niets nut, tegen iemand, nietwaar? Je zou dit letterlijk kunnen nemen en zeggen van, oei, ik mag niet meer in woede, ik mag niet meer kwaad worden, ik mag geen nietsnut, ik mag geen dwaas zeggen, of ik kom in het vuur, hè, in een andere vertaling, zal voor het vuur van de hel komen te staan, of zal voor de hel komen te staan, trouwens een heel slechte vertaling, om Gehenna te vertalen als hel, daar kom ik zoiets op terug. Maar nee. Kijk, Jezus heeft zelf, nadien in Matteüs 25 trouwens, zoek het zelf maar op, noemt hij de fariseers dwazen, hypocrieten, broedadders. Paulus noemt in zijn brief aan de Galaten, hij noemt ze dwaas. En er zijn nog een paar instanties in het Nieuwe Testament, hoor, dat de schrijvers dwaas, andere mensen dwaas noemen. Maar goed, wat Jezus hier wil zeggen is, in de Joden hun gedachten waren er drie vormen van oordeel. Er was het gerecht, het tribunaal van de heidenen, van de Romeinen, wat hier wordt vertaald als gerecht. Dan had je het Sanhedrin. Sanhedrin was het tribunaal van de Joden, voorgezeten door 72 van de wijze mannen, die dan over uw zaak moesten beslechten. En dat was nog erger als je daarvoor terechtkwam. Dus als je gewoon voor de Romein terechtkomt, en dan kon je, dat is ook erg natuurlijk, kon je ter dood veroordeeld worden. Als je voor het Sanhedrin kwam, dat was alsof je door je eigen volk werd veroordeeld, wat nog een stapje erger was. Maar dan het Gehenna-vuur, dat is het oordeel van God. Hè? Het Gehenna-vuur, dat was in de gedachte van de Jood de hoogste vorm van, vernedering. Dat was het. Als je in het Gehenna-vuur werd geworpen, dan was je het laagste van. Dan was je de laagste crimineel die bestond. Wat was het Gehenna-vuur? Het Gehenna-vuur was een vallei, het Himnomdal, of de Gehenna in het Grieks, was een vallei buiten de stad van Jeruzalem. Een vallei dat eigenlijk was een vuilnisbelt. Daar werd al het afval in geworpen en er was een constant brandend vuur. Dat was een constant brandend vuur, dat was een stankpoel, dat was een plaats waar criminelen werden ingegooid, nadat ze dan werden terechtgesteld, Voor de Joden was dat een plaats van opperste verschrikking. Want als een Jood niet kon worden begraven, als hij werd veroordeeld en hij werd erin gevonden, ja, dat was ultieme vernedering. Ook was het een negatieve plaats, omdat er in de geschiedenis van Israël, als je kijkt naar 2 Kronieken, hoofdstuk 28, vers 3, ik zal het even op het scherm laten zien, lezen we hier in het verhaal over slechte koningen van Israël. Oh, sorry, ik weet niet of het koning van Israël was. In ieder geval, het Gehenna-vuur, in het Oude Testament werd het Hinnomdal genoemd, was een plaats waar men afgoderij verdreef. Men ontstak offers in het Hinnomdal en verbrandde hij zijn zoon als offer volgens het gruwelijk gebruik van de volken die de Heer voor de Israëlieten had verdreven. Met andere woorden, het was een plaats waar baby's verbrand werden als offer voor afgoden. Dat is wat Israëlieten deden. Israëlieten, het volk van Yahweh God, die dat uitdrukkelijk had verboden om zo'n zaken te doen. Dat was een plaats, en God, omwille van deze zonde, kwam het oordeel van God in 586 voor Christus, kwam het oordeel van God op de natie van Israël. In Jesaja 66 kun je een andere verwijzing vinden naar dit dal, naar die vallei, naar de Gehenna. Ja. Jesaja 66, vers 24. Bij het verlaten van de stad zien ze de lijken van hen die tegen mij in opstand kwamen. De worm die aan hen knaagt zal niet sterven en het vuur waarin ze branden zal niet toven. Ze worden verafschuwd door alles wat leeft. Komt dat bekend voor, diegenen die een Bijbel een beetje kennen, over de worm en de vuur? Wie heeft dat nog eens herhaald? Wie heeft deze vers gequoteerd in het Nieuw Testament? Waar de worm die aan een knaag zal niet sterven, het vuur... Jezus, ik zal het zeggen, Jezus. Jezus, zoek het maar op. Jezus quoteert deze vers, verwijzend naar het Gehenna-vuur. Dat was al in Jesaja aanwezig. In Jesaja 66 is een passage over het nakende oordeel dat gaat komen over Jeruzalem. Dat gekomen is in 586 trouwens. En de opstandelingen, de Joden die toen dat de Babyloniërs binnenkwamen, zijn er heel veel Joden gevangen genomen, heel veel Joden gestorven, de stad is in brand gestoken, de tempel is in brand gestoken en veel van de lijken van de opstandelingen van de Joden zijn dus in die vallei geworpen. De worm die aanknaagt zal niet sterven en het vuur waar... En dat was bij het verlaten van de stad, dat is inderdaad... Het verlaten van de stad was die vallei, was buiten de stad. Dit is achtergrondinformatie. Terug naar Matthäus. Dus wanneer dat Jezus zegt, wie dwaas zegt, zal voor het vuur van de Gehenna komen staan... Andere vertalingen zeggen... Wacht, geef mij eens een andere vertaling. Slecht vertaling. NBV vertaalt dit goed, heel goed. Deze 5 vers... wat is die? 22. Ik zal even de NBG pakken. Ja. Hè? En wie zegt dwaas zal vervallen aan het helle vuur. Slechte vertaling. Waarom vertalen ze dan naar helle vuur? Dat weet ik ook niet. Want dan krijg je direct al een gedacht van... De eeuwige hel in het hiernamaals. Maar dat is niet wat Jezus wil zeggen. Jezus had het over een letterlijke plaats, buiten de stad van Jeruzalem, die reeds werd gebruikt in het Oude Testament als een plaats van oordeel door God, en die nu ook weer ging gebruiken als een plaats van oordeel in 70 na Christus, wanneer dat de Romeinen uiteindelijk de Joodse tempel voor de tweede keer in brand hebben gestoken. Allee, de Babyloniërs waren de eerste keer. En daarna is hij herbouwd, hè, door Herodes, hè, jongen. En Titus in 7 na Christus heeft dan de tempel volledig platgebrand, juist zoals Jezus het heeft voorspeld in Matteüs 24. Waar was ik? Terug. Trouwens, als er vragen zijn, zet het in de chat, hè. Tenzij dat iedereen het allemaal goed begrijpt. Fantastisch dan. Maar dus, om te recapituleren, om samen te vatten. Jezus, ik weet niet waarom niets nut en dwaas wordt gebruikt. Maar in die tijd zullen dat waarschijnlijk heel krachtige termen zijn. Beledigende termen, gekoppeld met woede in het hart. Dus met andere woorden, iemand verwensen, iemand... iemand doodwensen. En Jezus zegt dat is even erg als de moord zelf hebben gepleegd. En jullie denken in verschillende niveaus van oordeel. Je hebt het gerecht, je hebt het Sanhedrin en dan heb je Gods oordeel. Ah wel, het is niet alleen de daad dat gaat geoordeeld worden, zegt Jezus, maar het begint in het hart. Jullie kijken alleen maar naar de daden. En je doet je religieuze ritus en je gaat naar de kerk. Elke week. En je heft je armen en je zingt een liedje. En je denkt dat je goed zit. En dan maandagmorgen haat je je medemens. En verwens je. We hebben ook uitspraken die we zeggen, hè. En ik sta in het onderwijs. Wat dat de jongeren soms tegen elkaar durven zeggen. He, zo kanker en zo verder. En dat je denkt, van waar komt dat? Die hebben tegen elkaar woede. Ja, maar meneer, wij hebben toch niet fysiek geweld gepleegd? Ik wou hem wel op zijn bakjes kloppen. Maar ik heb het uiteindelijk toch niet gedaan. Nee, maar je hebt wel hem kanker toegewenst. Zijn moeder dit en dat. Heel zijn familie moest eraan geloven. Maar ja, hij heeft hem niet aangeraakt. Hè? Dat zeggen ze altijd. Wat zeggen ze? Wat is dat? Wijzen dat we hebben? Woorden slaan even hard als vuisten. Nee, er is ergens een zegwijze over. Als iemand eens even kan typen. Of kan zeggen. Maar het is waar, hè. Woorden kunnen een even grote impact hebben. En soms nog groter en langer. Dan een vuistslag. Niet waar? Soms kan het zijn dat iemand iets tegen u heeft gezegd in een vlaag van woede, bitterheid. En je draagt dat nog altijd mee. En terwijl dat je misschien had gewenst, ze hadden me beter op mijn gezicht kunnen slagen. Dat had ik rapper vergeten. En, maar soms kunnen woorden zo'n lange impact hebben, kunnen zo'n vernietigende impact hebben, kunnen mensen mentaal verlammen. Je kan mensen mentaal of met een trauma of een psychologisch trauma opzadelen omwille van het venijn dat uit de tong kan komen. Maar ja, zolang dat je, hè, denken we dan, zolang dat we niemand vermoorden, is het wel goed. Je zegt nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Je kan iemand... Inderdaad, Cornel, de tong is een scherpe zwaard. Inderdaad. Dat kan inderdaad zijn. Er zijn oorlogen gestart. Er zijn massamoorden gestart. Op basis van woorden, leugens, verwensingen. Jezus, zijn onderwijs was heel hard gericht op wat er uit het hart komt. Hè? Loopt de mond van over. Ja, maar de fariseers waren daar voornamelijk niet mee bezig. Ja, het was vooral belangrijk hoe dat je gezien wordt. Ja? Maar ze hadden woede in hun hart. Volgende passage. Nochtans stond het in de wet reeds beschreven, want in Leviticus 19, 17 en 18 staat: gij zult uw broeder in uw hart niet haten. Dat is de wet. Je zult hem niet haten. Dus Jezus kwam hier eigenlijk om de waarlijke interpretatie van de wet te geven. Want de fariseer zat er een beetje naast. We kunnen dat een beetje vergelijken met de dag van vandaag, want je denkt van, oh, chance, het was voor de fariseers. Nee, het is ook voor ons. Wij kunnen heel traditioneel religieus worden, meegesleept worden door de rituelen, waarin dat we denken, ik heb mijn onze vader opgezegd, dat we goed staan bij God. Oh, ik ben naar de kerk geweest, ik heb wat geld gegeven in een offerblok, ik kan er weer even tegen. Nee, zo werkt het niet. Wij zijn levende offers. Welgevallig in dienst van God, dat elke dag ons hele wezen geeft. En dat is niet alleen de daden, dat is ons denken, dat is ons hart. En vragen aan de Heer, Vader, welke motivaties zitten er in mijn hart? Wat drijft mij? Waarom doe ik de dingen die ik doe? Waarom doe ik slechte zaken? Waarom doe ik goede zaken? Niemand heeft zich ooit afgevraagd. Daar heeft Jezus ook iets over te zeggen, maar dat is pas in hoofdstuk 6. Maar dat is een goede vraag. We vragen ons dat nooit af. Wat zijn mijn drijfredenen waarom ik goede werken wil doen? Wat zijn mijn drijfredenen waarom ik überhaupt het woord van God wil prediken? Dat klinkt goed, het woord van God prediken, niet waar? Bijbelstudies geven. Klinkt heel rechtvaardig, heel vroom en heilig. Maar waarom doe ik het? Ik weet wat het schrift zegt, waarom dat ik het zou doen, maar wat drijft mij? Drijft mijn ego, mijn gevoel voor ik moet bevestiging krijgen van andere mensen. Ik wil in de spotlight staan. Ik praat graag. Ik word graag gehoord door anderen. Is dat wat mij drijft? Dan moeten we even een reality check doen. Wat drijft een mens om op straat te gaan staan met een bord dat mensen waarschuwt dat ze naar de hel gaan? Als ze zich niet bekeren en keren tot Jezus. En want dat lijkt de vrome daad, dat lijkt als, wat is nu Johannes de Doper? Maar wat drijft die man? Misschien drijft angst hem. Misschien drijft, ik moet dit doen, anders gaat God mij oordelen. En is dat dan wel een goede drijfreden? Daar ga heel die bergreden over. Wat drijft u? Wat doe je tikken? Snap je wat ik wil zeggen? God ziet toch alles. Waarom kom je naar de kerk? Is het waarlijk omdat je... Oké, de Bijbel zegt dat we dat moeten doen. Oké, dat is een goede reden, ja. Maar eigenlijk is het... Ik wil naar de kerk. Ik moet niet. Ik wil komen, want ik wil samen met mijn broers en zusters het woord van God delen. In zijn vreugde deel om samen te zitten aan de voet van het kruis. Want ik weet, ik kan dat ook alleen doen, maar ik weet dat wanneer we samenkomen, dat ieder zijn vuur meebrengt en samen creëren we groter vuur en dat grote vuur gaat andere mensen aantrekken. En ik wil niet alleen blijven in mijn zegeningen, ik wil mijn zegeningen delen met anderen. Ik wil niet alleen maar alleen blijven en zitten van, hey, ik ben gered, prijs de Heer, en al de rest kan me niet bommen. Nee, ik wil ook dat andere mensen meemaken hetgeen dat ik meemaak, want ik wil niet dat ze verloren gaan, juist zoals mijn vader niet wil dat ze verloren gaan. Dus ik wil samenkomen en horen van dat wat de Heer zegt, zodat ik leiding kan krijgen, bemoediging en correctie waar nodig. Amen. God kijkt niet gewoon naar uw rites. Kijk, het katholicisme heeft veel kapot gemaakt. Zij zijn vervallen in een uiterlijke vorm van religie, waar alleen nog maar... Inderdaad, moeder. Zelfs je naaste liefhebben kan verkeerd motief zijn als het niet uit de liefde van God komt. Inderdaad, want er zijn er veel die hun naaste willen liefhebben met allerlei andere redenen buiten de juiste redenen. Honderden redenen kunnen dat geven. Misschien omdat jij vroeger in je jeugd misschien was, weet ik veel, een trauma hebt en nu moet je je naaste liefhebben, want anders... Ik weet het niet. Maar goed, dus die kerk heeft in dat opzicht, in onze mindset, omdat wij zijn opgegroeid in een katholieke maatschappij, ik nog, de huidige generatie eigenlijk niet meer, maar het was allemaal een uiterlijke vertoon van religieuze zaken waaraan dat je moest doen. Hè? Was je verkeerd, ga je zonde belijden en zeg 30 weesgegroetjes op. Ja? Wil je Gods aandacht, bid dan 10 maal het Onze Vader. Oké, en dan gelijk een zombie, 10 keer het Onze Vader opbidden. De rozenkrans bidden, nog zoiets. Dat doen katholieken, echte katholieken doen nog altijd. Wat ik nooit heb gesnapt, dat ze bidden tot Maria, iets wat verboden wordt in het schrift. En bidden tot Maria om tussen beiden te komen, tussen ons en God. Ja, alsof Maria iets kan doen. De Maria is dood, zit in het graf en zij wacht op haar opstanding, zoals ieder van ons, wanneer wij doodgaan, ook moet doen. Maar katholieken bidden dat uren aan een stuk en dan denken ze dat hun geliefden gaan gered worden en dat ze gaan krijgen hetgeen dat ze... Zo werkt dat niet. En dan uw broer of zuster haatte de dag nadien. En zoals als je die maffiafamilie ziet, hè, op zondag naar de kerk en daar het kruis kussen en de pastoor kussen en met wat wijwater op hun hoofd doen om dan de maandag moorden te gaan plegen en te gaan plannen. Maar ja, God is met hun. Zo werkt het niet. Vers 23. De laatste, ik heb maar 4 minuten. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt, laat je gave dan bij het altaar achter, ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Jezus stelt hier weer iets aan de kaak wat de fariseeërs goed waren doen, die waren heel goed in het offers brengen. Maar Jezus zegt hier, kijk, ja, offers brengen, ja, doe het, goed, moest, Oud Testament, moest. Maar, uw relatie met God, verticale relatie, hè, door offers, is niet alles. Je hebt ook je horizontale relatie met je medemens, met je naaste. En als jij weet dat je een bras hebt met iemand, en die heeft u van alles verweten. Ja? En die heeft u niets nut genoemd. En weet ik veel wat. Of jij hebt dat gedaan. Ik weet niet juist wie er nu in fout is. Is degene die een offer brengen of degene, een broer of zus die iets verwijt? De broer of zuster verwijt u iets. Dus jij, diegene die het offer brengt, ja. Ja, je hebt bijvoorbeeld iemand, ik denk dat het nog te maken heeft met het voorgaan, je hebt bijvoorbeeld iemand dwaas of niets nut genoemd. Je hebt dus woede in je hart. God zegt dat offer dat je brengt, dat is allemaal goed, maar er zit iets in je hart. En je hebt van alles gezegd tegen iemand en je hebt dan bras met een dia en onvergiffenis in je hart. Misschien moet je dat eerst even aanpakken. Voordat je hier elke zondag een offer kon brengen. Amen. Jezus wil zeggen, de relatie met je medemens, hoe dat jij omgaat met je naaste, komt op dezelfde voet dan hoe dat je omgaat met je schepper. Met de Heer. En als jij alleen maar offers kunt brengen, maar je werkt niet aan die relatie met je naaste, laat dat offer maar staan hoor. En werk eerst aan je relatie met anderen en kom dan je offer brengen. Dat is wat Jezus hier eigenlijk wil zeggen. Snappen jullie dat? Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. De Heer heeft mij zo al een paar keer tegengehouden hoor, in een aanbiddingsdienst. Dat ik kwaad was of aan iets aan het denken. Ik moest het eerst uitpraten of vragen voor vergeving of, snap je? Eer dat ik verder kon gaan. En het is belangrijk dat je daaraan, in je hart, dat je daaraan gevoelig bent. Want de Heer kijkt ook doorheen alles. Gezegend de zachtmoedige en nederige van hart. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. In ieder geval, er gaan er nog van die uitspraken volgen. Oh, Cornelia, had je een vraag? Maar ieder van ons, als je gaat lezen, je denkt van, oh, dat is een moeilijke standaard. Maar de Heer heeft voorspeld en in Ezekiel heeft hij gezegd, in Ezekiel, Oude Testament, profetische boodschap, dat de Messias ons een nieuw hart en een nieuwe geest ging geven. Amen. Wanneer wij tot het offer van Jezus komen en in geloof, we worden opnieuw geboren. Het oude is weg, het nieuw is gekomen. Het nieuw is gekomen, ik heb ook een nieuw hart gekregen, ik heb een nieuwe ingesteldheid gekregen, ik heb een nieuwe karaktertrekje gekregen, ik ben opnieuw geboren, nu naar het beeld van Jezus. Ja, inderdaad, en dat is een proces, moeder, dat is levenslang. Maar we moeten wel beseffen dat het begonnen is. We moeten wel beseffen dat Jezus aan het werk is en niet zeggen van, ik geef het op, ik kan het toch niet. Ik ga nooit veranderen. Nee, je moet in geloof zeggen, Vader, datgene dat u in mij bent begonnen, u zult het ook voltooien. Ik zie al kleine veranderingen. Ik ben al niet meer zo bitter. Ik ben al niet meer zo opvliegend. Ik ben al niet meer zo wraakvol. Hetgeen dat ze mij hebben aangedaan, ik ben het opeens vergeten, ik kan gewoon verder gaan. Amen. Breng het bij de Heer. Zeg van, Heer, hier is mijn hart. Hoe moet ik hiermee omgaan? Met deze gevoelens. Hoe moet ik hiermee omgaan, Heere? Hoe ging jij daarmee om? Laat dat mijn voorbeeld zijn. Dank u, Jezus. Heer, ik dank u voor al diegenen die vandaag zijn samengekomen om te luisteren naar uw woorden. Die u heeft gesproken op de bergreden. Ik bid, Jezus, dat we ze in de praktijk.